Leiderschap.
Ja.
Ja, daar hebben we dus wel dringend behoefte aan. Goed. Wat is goed leiderschap?
Ah, dat is geëvolueerd doorheen de tijd.
Voor jou ook, hoe jij dat ziet?
Nee, ik denk doorheen de afgelopen decennia, zelfs eeuwen. Als je de grote leiders van de jaren 50, als je die beelden ziet, als je de Gaulle ziet speechen nu, dat is lachwekkend vandaag. Die manhaftigheid. J'ai une certaine idée de la France. Dat werkt niet meer. Die stijlen van leiderschap zijn veranderd. Je kunt ook een vorm van communicatiestijlen die zijn veranderd.
Ja, de tijd is mee veranderd ook.
Maar ik denk ook dat modern leiderschap is anders dan leiderschap van 50 jaar geleden. De Gaulle moest zijn land heropbouwen na de Tweede Wereldoorlog. En heeft dat gedaan, heeft de Vijfde Republiek gesticht. En dat is een heel erg presidentieel systeem. Veel macht voor de hoogste baas. Termijnen van 7 jaar, het is al lang. Ik best wel veel macht. Mitterrand heeft dat toen teruggebracht naar 5 jaar. En de macht van de president is verminderd, maar is nog altijd zeer groot. De Duitse president heeft geen macht. Ze hebben een slechte ervaring met een staatshoofd dat te veel macht heeft. En ik denk, modern leiderschap vandaag is niet meer klassiek top-down, denk ik. Een moderne leider is niet meer iemand die alles weet, alles regelt, alles doet voor zijn onderdanen. De hele notie van onderdaan is
het woord alleen al.
Het woord alleen al. Onderdaan. Ja. Overheid, onderdaan. Ja, dat is al heel hiërarchisch. Ik denk dat modern leiderschap eruit bestaat. De moderne leider is iemand die processen initieert, die ongelooflijk veel vertrouwen geeft, die ongelooflijk veel kan loslaten. Als je bekijkt wat iemand als Frank van Massenhoven, de topambtenaar bij sociale zaken, hoe hij vorm heeft gegeven aan dat leiderschap, dat is ongelooflijk. Hij heeft het middenkader afgeschaft. Heeft veel meer verantwoordelijkheid gegeven aan de lagere echelons. Mm-hmm. Het was een heel piramidaal ministerie. En dan blijkt, die medewerkers worden gelukkiger van hun werk. Het ziekteverzuim is enorm gezakt. Het personeelsbestand is kunnen krimpen. Ze zijn goedkoper kunnen gaan werken. Gewoon door het feit dat hij vertrouwen heeft gegeven aan een groot deel van zijn mensen. Ik vind dat indrukwekkend. Dat is een heel interessante vorm van modern leiderschap. Ik denk, de leider hoeft niet langer een soort vaderfiguur te zijn. De interessantste leiders vandaag zijn heel vaak vrouwen. Als je de premier van Nieuw-Zeeland ziet, Jacinda Ardern. Als je Finland ziet.
Het hele Scandinavische het hele noorden is vrouwelijk.
Nicola Sturgeon in Schotland. Het zijn toch allemaal erg... In Madrid... hoe heet ze nou? Manuela Carmena, die juriste, die burgemeester werd. Wat dat heeft gedaan. Ik vind dat heel inspirerend. Mm-hmm. Klassiek piramidaal leiderschap is vaak patriarchaal leiderschap. Mm-hmm. Echt zo, de kippenladdertje. En meer vormen van verbindend leiderschap. Ik vind dat ongelooflijk interessant. Mm-hmm. En ik weet niet of je dat in elk land al kan doen. Ik denk dat je... Er zijn verschillen tussen samenlevingen, uiteraard. Maar ik denk dat je wel kan evolueren in die richting. En ik denk dat het voor leiders bevrijdend kan zijn om niet alles meer zelf te moeten weten en niet meer alles zelf te moeten doen. Want anders, ze moeten veel moeite doen om de top te geraken. En als ze eenmaal aan de top staan, worden ze voortdurend bestookt van had u dit niet moeten weten? Deze afvalverontreiniging.
Ja, ze moeten veel moeite doen om... Ze moeten veel tijd aan spenderen. Ze zijn dan vaak ook al op leeftijd als het begint toe te doen. En dat zie je nu ook, dat als er jongere mensen een vorm van leiderschap hebben, dat beter klikt of zo.
Ja,
of,
dat kan zijn. Terwijl de samenleving op zich wel verouderd. Dus in principe zouden er meer mensen moeten meegeëvolueerd zijn.
Ja, klopt ook. Ja.
Maar het insluiten van die burgers in die samenleving, of ze nu jong of oud zijn, zorgt ervoor dat je die nieuwe democratische vormen, zorgt ervoor dat je... Wij helpen eigenlijk leiders te leiden. Dat is wat we doen. Mm. 1,5 jaar geleden, net voor corona, hebben wij de eerste summer school van de G1000 georganiseerd in Eupen. Mm. En daar kwamen 55 politici, Bijvoorbeeld de parlementsvoorzitter van het parlement van Zuidoost-Australië kwam af met 6 parlementsleden, meerderheid oppositie. Mensen uit Reykjavik, uit IJsland, uit Noorwegen, Nederland, Peru. Er kwamen politici van over heel de wereld, ook mensen uit Mechelen, Brussel, die waren geïnteresseerd. En er waren allemaal mensen, politici en ambtenaren, die in beleidsfuncties zaten. En het idee was van, kijk, we zien dat er een belangstelling is. Dit is echt gewoon van, dit is gewoon een soort capacity building. Welke tools hebben jullie nodig? Welke instrumenten hebben jullie nodig? Met welke vragen zitten jullie? En dan is de onderliggende gedachte, wij helpen leiders te leiden. En bijvoorbeeld die parlementsvoorzitter uit Australië, die was er gekomen en zei van, bom, ik neem 6 parlementsleden mee. Daar zaten 7 Australiërs. Een aantal waren voor het eerst in Europa. Die waren ineens in Eupen beland. Ik dacht van, je kunt ook naar Venetië gaan of Firenze, maar bon, Eupen.
Heeft zijn charmes.
Heeft absoluut zijn charmes. En toen zeiden ze ook door de afstand, maar ook door de processen waar ze van leerden, van, ja, het is toch wel interessant. En toen hebben ze echt gezegd, kom, we gaan hier een deal sluiten. Meerderheid en oppositie van dat Australische parlement. We gaan hier een deal sluiten. Straks zijn we weer thuis en gaan we weer ruzie maken met elkaar. We gaan hier... Ze noemen het ook de Eupen deal, heet het ook, hebben ze het ook genoemd. We moeten dit gewoon gaan doen. We gaan onze burgers daarbij betrekken. Dit is echt een tool. We moeten dit gaan proberen uit te oefenen, enzovoort. Dus dat is heel, heel bijzonder. Dat die leiders zelf... En dat zijn vaak mensen die ervoor openstaan. Soms zijn dat jongere leiders, jongere politici... Maar ik heb ook al ouderen meegemerkt. Iemand als Job Cohen.
Dat is meer naïef van mij om te denken dat een jonger iemand daar...
Het is echt niet alleen aan leeftijd gebonden. Staat, ja. Het is echt niet alleen aan leeftijd gebonden. Het is ook niet aan links of rechts gebonden. Het zijn een aantal mensen die denken van... We kunnen onze politieke idealen beter realiseren als we het niet alleen moeten doen. Ik denk nu bijvoorbeeld de nieuwe staatshervorming die wordt voorbereid. Als je het enkel met partijvoorzitters moet doen, dan kom je... altijd uit bij een lauw compromis. Het heeft lang geduurd, het is heel lauw, en je moet naar je achterban gaan zeggen, we hebben hier iets heel warms uit hun oven houden. Ja. Het is echt, maar nee, het is niet waar, je weet dat je aan het zeveren bent, want het is een lauw compromis. Ja, er is één brokje wat goed is, maar het realiseren van dat brokje hangt aan mijn haken aan een ander brokje. De 6e staatshervorming, sorry, dat is bric-à-brac geworden in België. Dat is, ja. Terwijl, als je het met burgers zou doen, zouden die partijen vaak meer uit de brand kunnen slepen. Een verdergaande rationalisering van hoe kunnen we onze staat zo best mogelijk laten draaien. En in die zin ben ik wel blij dat er nu wordt gekeken vanuit het parlement. Hoe kunnen we burgers betrekken, zelfs in gemengde panels. Bijvoorbeeld 15 politici plus 45 burgers. Laat die 6 maanden lang een weekend met elkaar komen. Daar kan je echt...
Dan heb je, denk ik ook, als ik jou zo hoor, een soort van meer garantie op continuïteit als je de burgers erbij betrekt.
Ik denk het wel, omdat burgers kunnen natuurlijk ook dingen opnieuw terugroepen. Dat kan gebeuren. Okay. Maar het voordeel is, in onze democratie vandaag moeten we lange termijn beslissingen nemen, maar die verkiezingen zijn steeds maar belangrijker geworden.
Ik doelde daarop.
Dat is het. Er zit inherent in ons politiek systeem zit een vorm van myopie, van bijziendheid, die volgende verkiezing. En in België is
korte
dat...
Korte termijn denken.
De korte termijn denken wordt beloond. En in België wordt het nog erger gemaakt. De dag van de verkiezingen is niet alleen het moment waarop de macht wordt verdeeld, maar ook waarop het geld wordt verdeeld. Sinds de Augusta-affaire. Augusta-affaire was een schandaal van partijfinanciering. Socialisten hadden geld gekregen van een Italiaanse helikopterbouwer in de hoop dat het Belgisch leger dan de opdracht ging geven aan de Italianen. En toen hebben ze gezegd, wacht een keer, we gaan stoppen met het feit dat politieke partijen hun geld moeten bijeenzoeken van giften, want dat zet de deur open voor corruptie. Dat was een goed idee. En toen hebben ze gezegd, we gaan de partijen geld geven van de staat. Goed idee. En hebben ze gezegd, we zullen het doen in functie van hun verkiezingsuitslag. Dat is een tamelijk goed idee geweest. Het probleem is daar geweest, hebben we gezegd, we gaan het 100% doen in functie van de verkiezingsuitslag. Ja, dat betekent dat uw verkiezingen de grote subsidieronde worden. Je moet die verkiezingen niet alleen winnen om de macht te winnen in het parlement. Je moet die ook winnen om macht te winnen in allerlei parastatales of intercommunale. Al die postjes die je mag gaan inkleden. Wie gaat er in de raad van bestuur van de KVS zitten? Wie van de opera? Wie van het Vlaams Fonds voor de Letteren? Wie van het Vlaams Audiovisueel? Dat is allemaal macht, dat is micromacht. En dan ook nog eens de dag dat het de grote geldpot wordt verdeeld. Nee, Luc Huys heeft daar ooit een zeer goede oplossing voor bedacht. Hij heeft gezegd van, we moeten dat variabel maken in functie van de verkiezingen. Zeker, maar niet 100%. Doet dat bijvoorbeeld met 40% van uw partijfinanciering of 30%. En zorgt dat alle partijen die de kiesdrempel hebben gehaald, geeft die allemaal evenveel. En dan de rest variabel in functie.
Ja.
Het is nu absurd. De grootste partij in het VA weet niet wat gedaan met geld. Heeft Siegfried Bracke persoonlijk tegen mij gezegd. Onze parlementsvoorzitter vond het een schande dat zijn partij zoveel geld krijgt. En die kopen nu vastgoed op om te verhuren, om nog jarenlang heel veel geld te kunnen hebben. Dat is... Ja. Democratie vertrekt vanuit een idee van een gelijk speelveld. Dit speelveld wordt niet meer gelijk als... dan is het nog des te opvallend dat die partij op dit ogenblik zoveel stemmen verliest. Mm-hmm. You can't buy me love, you can't buy me votes either.
Ja.
Maar dan toch blijft het zorgwekkend dat dat verschil in rijkdom van die partijen... Je krijgt een Matthäus-effect. Mm-hmm. De rijken worden rijker en de armen worden armer.
En er wordt niet meer aan politiek gedaan.
En er wordt niet meer aan politiek gedaan. Want het winnen van die volgende verkiezingen is zo belangrijk. Ja. We hebben burgers nodig om de politieke bijziendheid te helpen ontstijgen.
Ja, ik zat al bij het volgende woord.